Dat ik, als ik links en rechts kijk, dat er toch zoveel gehoor hebben gegeven aan de oproep om deze mannendag met elkaar hier in de aula van de Prins Mauritsschool te mogen vieren. U hebt een programma ontvangen, u ziet dat, en daar hoef ik verder niets meer van te zeggen. Een bijzonder hartelijk welkom wil ik richten tot de beide sprekers, professor Velema en dominee Gielen. Ik denk voor iedereen geen personen die onbekend zijn. Professor Velema heeft deze week zelf hier ook nog een keer een lezing verzorgd. En nu is hij alweer hier, twee keer in één week. Je zou haar zeggen, hij zou hier best wel willen wonen. En dat zou hij ook wel willen hoor, dat geloof ik vast wel. We hopen dat we met elkaar een hele fijne dag mogen hebben. U hebt ook gezien dat er mannen, broeders zijn die nog wat ten gehore willen brengen via hun stem. Ook u hartelijk welkom met dirigent. En de beide organisten wil ik ook hartelijk welkom heten. We hopen dat we samen hier een goede dag en in het bijzonder ook een gezegende dag van de Heere mogen ontvangen. Boekhandel van der Boom is aanwezig, dat hebt u ook al gezien. Wanneer het pauze is of tussen de middag, u kijkt daar maar eens, daar ligt voorraad voldoende. En u weet al wat dan de bedoeling is als u al die boeken ziet liggen. Ik stel voor dat we met elkaar gaan beginnen. En dat doen we dan door samen te zingen het eerste vers van Psalm 49. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 49ste Psalm. Voorgaan in gebed. Genadige en barmhartige God des hemels en der aarde. Op deze zaterdagmorgen ziet u ons hier in deze aula als mannenbroeders bijeen. Allereerst mogen wij uw grote naam dankzeggen dat u ons dat geeft. Een wereld die vol van beroering is, mogen wij hier in alle rust en vrede samen zitten. En dat willen we doen rondom uw woord, uw getuigenis. Wat een weldaad dat u ons dat schenkt. U hebt ons in de week, die haast ten einde is, alles gegeven wat nodig was. De gezondheid, het leven, uw sparende, dragende handen zijn over ons leven uitgebreid gehouden. Wij danken u daarvoor, voor deze onverdiende zegen die gij gaf. Heer, het is goed als we over kerkmuren heen mogen kijken en hier zo samen bijeen zijn om te gaan luisteren naar wat u tot ons wilt zeggen. Geef dat wij het ook mogen ervaren dat u zelf in ons midden wilt zijn. Het doet goed als we elkaar hier mogen ontmoeten, maar wanneer u er niet zou zijn, Heer, dan is alles zo leeg, zo kil, zo koud, zo dor en doods. Maar wilt gij met uw heilige geest woonachtig zijn in ons allerhart, ja, werkzaam zijn. En als dan straks dat woord mag worden doorgegeven en er vanuit dat woord mag worden nagedacht en gesproken, Heere, geef dat de sprekers het mogen ervaren dat u hen helpt. Zij hebben zaken overdacht. Geef dat dat helder voor hun ogen weer mag komen en dat zij het van u, de Heere, mogen verwachten. En dan zult u toch niet beschamen als onze ogen op u, de Heere, zijn gevestigd om hulp en gunst te vragen. Wel, Heere, dat willen we doen. Uw hulp, uw gunst inroepen over deze dag. En schenkt u het ons, dat wanneer wij aan het einde naar huis mogen gaan, dat wij het mogen zeggen tegen elkaar of gevoelen in het hart. Ja, waarlijk, de Heere zelf was bij ons en hij heeft ons versterkt. Hij heeft ons nieuwe kracht gegeven. We leven in een tijd die vol van beroering is en allerlei vragen komen op ons af. Hoe moet ik mij als christen in deze wereld openbaren? We worden vaak uitgelachen en we worden soms wel aan de kant geschoven. Maar als we mogen weten dat u aan onze kant staat, dat u ons leven wilt leiden, dan mogen we toch vol vertrouwen verder de toekomst in. Wat dan ook de toekomst brengen mogen, dan mogen we weten, mij geleid des Heren hand. Heere, geef dat, als wij dan zo samen mogen zijn deze dag, dat wij de aanwezigheid van u ook mogen ervaren. Geef dat er geen plaats zou kunnen zijn en mogen zijn aan allerlei dingen die niet goed zijn. U weet dat dat ook heel gemakkelijk plaats kan vinden. In gedachten, in woorden, misschien wel in werken. Beer gij de vorst der duisternis. Heere, doe het niet. Of doe het niet omdat wij dat zouden verdienen. Of dat wij het waardig zouden zijn. Wij belijden onze onwaardigheden, onze zonden, onze tekortkomingen, onze schulden. Als we daarop zien, Heere, dan hebben wij helemaal niets meer, geen rechten, niks. Maar wilt u de zonde wegnemen? Ja, werpen in een zee van eeuwige vergetelheid en ons aanzien in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Doe het dan, Heere, om zijnentwil vragen het u uit genade. Amen. Ik lees met u een gedeelte uit het woord van God. U kunt dat ook zien op uw programma. Allereerst 1 Koningen 2, de versen 1 tot en met 4. En daarna 1 Johannes 2, de versen 24 tot en met 1 Johannes 3, vers 2. Als nu de dagen van David nabij waren dat hij zou sterven, zo gebood hij zijn zoon Salomo, zeggende: ik ga heen in de weg der ganse aarde. Zo wees sterk en wees een man. En neem waar de wacht des Heren uw Gods om te wandelen in zijn wegen. Om te onderhouden zijn inzettingen en zijn geboden en zijn rechten, zijn getuigenissen, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, opdat gij verstandiglijk handelt in al wat gij doen zult en al waarheen gij u wenden zult. Opdat de Heere bevestige zijn woord dat hij over mij gesproken heeft, zeggende: indien uw zonen hun weg bewaren om voor mijn aangezicht trouwelijk met hun ganse hart en met hun ganse ziel te wandelen, zo zal geen man, zeide hij, u afgesneden worden van de troon Israëls. 1 Johannes 2 vanaf vers 24. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte dat hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van de beginnen die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt zullen worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk wezen zijn, zullen zijn, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dan mag ik dominee Gielen uitnodigen hier plaats te nemen, en dan luisteren we naar wat dominee Gielen tot ons wilt zeggen.
Mannen, broeders, hoe beleef ik mijn christen zijn in deze tijd? Ik neem het thema van deze dag eerst maar heel letterlijk en persoonlijk. Hoe beleef ik mijn christen zijn in deze tijd? En dan kan en dan mag ik niets anders zeggen dan dat het voor mij een groot wonder is dat ik hier vanmorgen voor u als mannen van Flakkee en vanuit deze brede regio een lezing mag houden. Dat is voor mij niet zomaar vanzelfsprekend. Het is nu 30 jaar geleden, ik was toen 20, dat ik voor het eerst naar de kerk ging, hier op het eiland. Het zaad van het evangelie werd gezaaid, en de Heere heeft er zijn wasdom aan gegeven, zodat ik nu vanmorgen en telkens weer opnieuw het plaats die hij mij heeft gegeven mag zaaien. Een dienaar geworden naar de gave van de genade Gods die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Onkerkelijk van huis uit, geen christelijk onderwijs genoten, maar ik kon het ook vanzelf goed missen, zoals ik dacht. Als internationaal chauffeur Heel Europa doorkruist, langs vele kerktorens gereden, die naar boven wezen, maar ze hadden geen boodschap voor mij. Het stuur immers zelf in handen. Zelf de richting bepalen. Zelf beslissen van versnellen of vertragen. Als een koning, als een ridder van de weg, maar vijandig en onbekend aan de weg. Totdat je rondgaande door die grote wereld vastloopt in de grote stad van het leven. En daar sta je dan met een grote combinatie midden in een grote en onbekende stad. En je bent de weg kwijtgeraakt. Als chauffeur wil je dat zeker in het begin niet bekennen. Je gaat zelfstandig op zoek. Totdat je in de gaten krijgt dat je ronddoolt. Want je hebt al 3 keer hetzelfde gebouw gezien. Je staat weer voor dezelfde kruising. Je weet het niet meer. Je beseft, zonder hulp kom ik hier niet meer uit. En je vraagt hier, je vraagt daar. De een zegt daarheen. En de ander zegt tegenovergesteld, daar is de weg. Je komt er niet meer uit. Je loopt vast. En het is donker geworden, de wolken hangen laag. En in de eenzaamheid van je cabine doe je hopeloos je handen omhoog. Ik weet het niet meer. En dan wordt er aan de deur geklopt. Eerst hoor je het niet eens, maar het kloppen wordt indringender. Er staat een onbekend iemand naast de grote truc waar jij koning speelt. Bent u de weg kwijt? Maar je verstaat de taal niet. En je begrijpt de bedoelingen niet. Maar door gebaren en tekenen wordt het duidelijk. De onbekende wil niet gelijk de andere raadgevers alleen maar zeggen hierheen of daarheen. Het zou te veel zijn. Maar hij zegt, ik wil bij u komen zitten. Naast u, om u de weg te wijzen. Hij wil mijn handen vasthouden om te sturen. Hij wil wijsheid en inzicht geven. Hij wil raad geven om zo gaande de weg te openbaren. Over smalle, over allerlei wegen. En hij die de weg is, zeide tot mij, dit is de weg. Ik ben. En dat heeft hij waar gemaakt. En daarom sta ik hier vanmorgen hier in uw midden. En ik zeg het met Paulus mee, door de genade Gods ben ik wat ik ben. En dit als eerste. Hoe beleef ik dan mijn christen zijn in deze tijd? En nu gaan we het beeld met elkaar bijbels funderen en geestelijk invullen vanuit het woord van God. En dan begin ik bij ons allervader Adam. En dat is een fundamenteel onderdeel van de beleving van het christen zijn in deze tijd. Immers, er worden zoveel andere geluiden gehoord. Geluiden die ons toeroepen dat er geen historisch paradijs is geweest. En dat er nooit een zondeval heeft plaatsgevonden. Het verhaal gaat. Het zijn allemaal metaforen. Opklimmende ideeën door mensen bedacht op zoek naar God. Maar een alomvattende waarheid. Ach, allemaal een stukje van de waarheid. Dat is het hoogste wat we kunnen bereiken. Maar wij hebben het profetisch woord. En dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, hoorde u lezen. Dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Want in de beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En God zag al hetgeen hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Adam, schepsel boven alle schepselen verheven, omdat hij een mond kreeg om van God te getuigen. En omdat hij boven de andere schepselen verheven was en hij de gave van zijn schepper had ontvangen om onder woorden te brengen wat anderen niet konden. Profeet, priester en koning naar Gods beeld en gelijkenis. Het enige schepsel die dat in woorden kon uitdrukken, de eer van God en de wondere macht van zijn heerlijkheid. Met een hart om boven alles zijn schepper lief te hebben, in het priesterlijk ambt, om in liefde God te dienen, onverkort hem ter beschikking te staan. Heere, u liefhebben boven alles en de naaste die gij mij gegeven hebt als mezelf. In het koninklijk ambt gesteld, in die geweldige positie en hoge roeping waarin de mens gebracht werd door God de Schepper zelf. Om te heersen over al hetgeen geschapen is en alles voor God te bewaren. De schepping, de cultuur worden onder zijn voeten en in zijn handen gelegd. En hij moet zorgen dat dit alles op God blijft gericht. De orde handhaven, blijven in hetgeen van God gezegd is. Dat is Adams koninklijke roeping en heerlijkheid. Het drievoudige ambt, zoals het gegeven is aan Adam, ons aller vader. In hem aan ons allen. Met een wil en een kracht onder heel het leven de heerlijkheid van God uit te stralen. Maar Adam heeft de drievoudige snoer stuk getrokken en totaal verbroken. Hij heeft zijn liefdesambt neergelegd. De kroon van het hoofd gevallen, duisternis legt zich over Adam als hij afvalt van God. En als hij moedwillig zich losgeurt uit die drievoudige heerlijkheid waarin hij geschapen was. Adam, om het zo te zeggen, wordt een ambteloos burger, vervreemd van God, op de vlucht, wegkruipende, zich verbergende. En zijn mond is vervallen. Had hij een mond en had hij woorden om zijn schepper te loven, nu horen wij als het ware de vloeken uit zijn mond. En hij geeft de schepper de schuld van alles. En nu wij vandaag als mannen bijeen zijn om dit te horen. En om dat ook enigszins weer opnieuw te mogen beleven. Daar ligt onze oorsprong vanuit de mens. Maar ook om ons erover te schamen. Maar er is meer. Ook om ons erover te verwonderen dat God het daarbij niet heeft gelaten. Want dat is het loflied wat we mogen gaan horen van de drie ambten van de tweede Adam, Jezus Christus. En zoals de catechismus ons dat wil leren en wil beleiden in zondag 12. Ik zeg het u even heel kort. Waarom wordt gij een christen genaamd? En dat ik door het geloof een lidmaat van Christus. En die is hier vooraf geopenbaard als de man met de drie ambten. De man naar Gods hart. Er worden onder de hemel namen geopenbaard. Er wordt gepredikt onder de hemelkoepel. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is de persoon waarin de Vader zijn welbehagen opnieuw openbaart. En nog hoger. Een andere naam wordt ons getekend. Deze is de Christus. De gezalfde, de Heere, de Kyrios, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Namen die garant staan voor de doorbreking van dat dodelijke dat in het paradijs is geschied. Want God laat de draden die door Adam in de hof stuk getrokken en gebroken zijn, hij laat ze niet gebroken liggen. Adam wordt wel opzij geschoven. Die kan er niets meer aan herstellen, nog helen. Dat is ook de beleving van mijn christen zijn in deze tijd. Maar de Heere raapt zelf de verbroken en stuk gebroken draden weer op en legt de gebrokenheid in de handen van de middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. En God de Vader heeft in de stilte van de eeuwigheid een verlegenheidsvraag gesteld. Wie zal borg worden voor een gevallen mensheid? Daar heeft Christus, de Zoon, zich voor de Vader gesteld, Psalm 40. Toen zeide ik, zie ik kom. In de rol van het boek is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewanden. Hij heeft zijn Zoon verkozen, verordineerd. Hij heeft hem aangesteld en daartoe gezalfd als de Christus in zijn drievoudig ambt. En dat hij het werkelijk is, daarvan geeft Johannes de Doper ons getuigenis. Hij zegt, die mij gezonden heeft, die heeft tot mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En we lezen in het woord dat Jezus gezalfd is met vreugdeolie. Psalm 45. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En Jesaja voegt eraan toe. De Geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad van lof voor een benauwde geest. En waarom dit allemaal? Dan zegt Jesaja, opdat hij verheerlijkt worden. En als we daarover nadenken en dat naspeuren, dan is het de Vader tot vreugde om zijn Zoon te zalven. Want alleen in die weg ontvangt de Vader zijn kind terug. Het is de Zoon tot vreugde gezalfd te worden, want zo alleen krijgt hij zijn bruid terug. Het is de Heilige Geest tot vreugde, want zo krijgt de Heilige Geest zijn tempel terug. Jezus, gezalfd als onze hoogste profeet. Er waren wel andere profeten, grote en kleine mond- en schriftprofeten, maar de schriften geven ons getuigenis, meer dan Jesaja, meer dan Micha, meer dan Daniel is hier, de meerdere, de hoogste, de andere. Waarom? Omdat de profeten spraken van datgene wat God hen in zijn openbaring toeschikte. Wat wij hebben ontvangen, dat hebben wij u doorgegeven. Zo was de profetische dienst. Maar hier is de hoogste. Want de profeten hadden geen inzichten in de volle raad Gods. Maar hier is de hoogste profeet, Jezus. Die in de volle raad van God aanwezig is geweest. Tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij was er zelf bij om vanuit die volheid nu als hoogste profeet aangewezen te mogen worden. Alles wat tot zaligheid dient, daarvan draagt hij de kennis, de hoogste profeet. Zijn leer is niet van beneden, zijn leer komt van boven. En hij bidt in het hoge priesterlijk gebed, Vader, de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Dat is de beleving, ook vandaag. En dat is de adventsbelijdenis. Ons heeft bezocht de opgang uit de hoogte om te verschijnen. Degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Jezus, gezalfd als de Christus. Maar niet alleen dat die zalving hem daartoe typeert, maar hij is ook bekwaam. Al de profeten, zo groot en zo, of zo klein als ze waren, zij spraken in zekere mate de raad van God nadat hen geopenbaard was. En we hebben de volle eerbied voor de profetische getuigenis. Maar Als een profeet het volk oproept om voor God te bukken, dan kunnen ze dat aan het volk niet geven. Zij zijn niet bekwaam om ook het bukken aan het volk te geven en hen daarin te leren. De profeten, als ze spreken over het geloven in hun God, dan zijn ze niet bekwaam om ook dat geloof te werken in de harten van hun hoorders. Als zij spreken over de droefheid naar God, dan zijn ze niet bij machte om ook maar in één enkel hart die droefheid te verwekken. Maar hier, de hoogste profeet van God gegeven, Jezus Christus, een leraar die niet alleen de stem Gods is, maar die het ook zal betonen. En al liggen ze dan in Adams geslacht midden in de dood, en al hebben ze geen kennis van God, nog van goddelijke zaken, Jezus leert als machthebbende, de hoogste profeet, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze hoort hebben, die zullen leven. Ik ben Lazarus, kom uit. En hij kwam uit. Jongeling, ik zeg u, sta op. Dochtertje, leef. Zo roept Jezus als de hoogste profeet. Niet alleen gezalfd tot profeet, maar ook bekwaam. Want wat is meer om te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of om te zeggen, sta op en wandel, hoogste profeet. En als u niet weet wat het is om waarachtig in God te geloven, dan is hij bekwaam om u dat te leren. Als u niet weet wat een droefheid is tot God in uw ziel, dan is er hier een profeet geschonken die bekwaam is om het u te leren en om het ook te geven. De gezalfde van de Vader, die volkomen in alle kwaliteiten en bekwaamheden tot u komt in zijn woord. En daarom mag niemand, en daarom kan niemand zeggen dat hij niet zalig kan worden zo hij het evangelie hoort. Want hier is de gezalfde van de Vader. Want al wat u ontbreekt, dat is bij hem. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wie zegt gij dat ik ben? Hoe beleef ik mijn christen zijn in deze tijd? Heere, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Het tweede ambt is zijn hoge priesterschap. Enige. Hij is een priester die niet uit de mensen voortkomt of opkomt. Hij komt van boven. En daarom is hij de enige. Dit woord geeft de toon aan. Hoort u maar. Die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost. En door zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Dat is die heerlijke hoge priesterlijke dienst die in Christus volkomen wordt geopenbaard. Hij staat voor God. En in dit staan voor God is hij tegelijkertijd ook het offerlam. Hij wil een priesterdienst verrichten waarin hij het hoofd buigt onder de schuld van anderen. Hij buigt en boet uit en draagt weg. Maar hij wil ook een priesterdienst verrichten waarin hij reinheid en heiligheid en rechtvaardigheid voor God zal stellen. Brengend het offer dat God behaagt, volkomen en voluit het enige en unieke priesterschap in Christus geopenbaard. En door die enige en enige offer is hij met niemand te verwisselen. En men ook met niemand te vergelijken. Omdat in het offer van de Heer Jezus Christus de volkomen genoegdoening van de Vader is geschied. Hier offer en altaar in één geopenbaard. De ijver van uw huis hebben mij verteerd. Volkomen gaat Jezus onder in de vlam van de toren en het oordeel van God. over de zonde. Maar hij klaagt niet. Als hij zich offeren moet, als hij geofferd wordt, doet hij zijn mond niet open. Als een stemmeloos lam wordt hij ter slachting geleid. Hij buigt, maar dat doorbreekt dan ook het oordeel van God. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij laat met zich handelen. Hij zal de raad van God volkomen volvoeren en zal de verlossing teweeg brengen door die eenmalige levende en verse offeranden in hem. Die raad van God vervult hij. Want profetisch, dat zegt hij en dat predikt hij, dat er zaligheid en redding is, dat roept tegelijkertijd om de priesterlijke van hem die de raad en de wil tot onze verlossing volbracht heeft en laat openbaren door zijn geest. Het is ook dezelfde die het uitvoert in zijn eigen lichaam, volkomen buigt en geeft hij de geest als onze enige hoge priester. Hier offert Jezus zijn menselijke natuur op zijn goddelijke natuur, zodat zijn offer een oneindige goddelijke waarde en kracht ontvangt. Want het altaar heiligt het offer. Zijn bloedstorting is genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. Beleving van het christen zijn. Derde, deze is ook onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Niet alleen koning tot in eeuwigheid daartoe gezalfd, maar hij is als koning afgedaald in de duisternis en deze gevloekte wereld. Als een koning gelegd in de kribbe van Bethlehem, geboren als een koning uit de schoot van Maria, gegaan als een koning over deze gevloekte aarde. Een koning aan het kruis, gelegd als een koning in het graf, opgevaren als koning ten hemel, zittende als een koning aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Deze is de koning van Israëls God gegeven, bevoegd om zaligmaker te zijn en bekwaam om u dan ook werkelijk zalig te maken in zijn drievoudig ambt. En als we dit nu samenvatten, dan kunnen we weten wat Christus naar zijn drievoudig ambt gedaan heeft. Hier vinden we de fundamenten voor ons christen zijn in deze tijd. Als hoogste profeet is in hem de weg der zaligheid. Weten we het nog? Ik zal bij u komen zitten. Ik zou u alle dingen wel kunnen zeggen, zegt Jezus tot de discipelen, maar gij kunt het nu niet dragen. Maar ik ben erbij. En ik zal erbij blijven. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. En als enige hoge priester is hij door zijn verzoenend lijden ons de weg tot de Vader. Door die verse en levende weg. Vergeet hetgeen achter u is en strek u de roeping Gods die van boven is. Als eeuwige koning voert en bewaart hij ons de geopenbaarde weg. Daarom gaan ze van kracht tot kracht steeds voort. Elk hudder zal in het zalige woord van Sion haast voor God verschijnen. Dat is het doel. En daarom is er ook een blij vooruitzicht dat mij streelt. En ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen. Dit is het fundament. En hiervanuit gaat nu het leven zich meer en meer openbaren. Hier vindt het pastoraat en alle pastorale situaties haar diepste fundament. Hier zijn de allesbeslissende woorden Gods gesproken. Hier worden we geleid op het hoogste, enige en eeuwige fundament onze zaligheid. En allen die nu uit deze stand van zaken, zoals de schriften ons het willen openbaren, die hieruit leven. Ik bedoel, wie deze Christus Ja, deze levende Christus met een waar geloof mag aanhangen en betrouwen. Die is een christen. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo, let u daarop, en alzo zijn er zalving deelachtig ben. En dan komen de drie dingen die we heel goed kunnen onthouden in datgene wat ons vaak geleerd wordt. Misschien hebt u het wel geleerd op de catechese. Helaas heb ik dat moeten missen in mijn leven, maar dat ik zijn naam belijde. En dat ik hem mijn leven wijde en dat ik met hem tegen de zonde strijde. Drie dingen dus. Belijden, wijden en strijden. Een christen is een gezalfd mens. En nu, ja, nu moet het toch eigenlijk wel gaan komen. Want nu hebben we gehoord wat in het drievoudig ambt van Christus en in de prediking en in de bediening van het woord wordt hij ons toch voorgesteld. En nu moet toch zachtjes aan de christen wel gaan komen. En ja, dat komt wel, dat komt wel. Maar wat is een christen zonder Christus? En daarom zegt zondag 12 deze twee zo heel dicht bij elkaar. En dat gebeurt door heel de catechismus. Want eerst wordt gevraagd, wat moet ik dan voor een middel zoeken om de rechtvaardige straf voor God te ontgaan? Dan moet ik een middelaar hebben. Middel, middelaar, heel dicht bij elkaar. Christus en christen. Maar wat is een christen zonder Christus? Ursinus, de opsteller van de catechismus, zegt hier van, het gaat hier niet over naam christenen. Die gedoopt zijn en het christelijk geloof met de mond belijden en uiterlijk tot de kerk behoren. Maar in hun leven is geen boetvaardigheid en geloof. Is dat ook vandaag? We praten veel over geloof en over geloven. En de catechismus, die eindigt daar niet mee. En alzo zijn er zalving deelachtig. Ik denk dat wij die twee dingen helemaal uit elkaar hebben gehaald. En dat geloof, en als we dan gaan spreken over de zalving, of het ontvangen van de Heilige Geest, of het verzegeld worden vanuit het woord en door de leiding van de Heilige Geest, ja, dan staat het stil. Maar we geloven wel, maar ja, gezalfd zijn en werking van de Heilige Geest persoonlijk mogen ervaren. Ja, en dat is toch een christen. Maar wat is een christen zonder Christus? Wat is nu geloof zonder zalving vanuit hem, uit wie alle dingen zijn? En die gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. En wat het dan wel is, een christen zonder Christus, dat hoef ik u toch niet te vertellen. Of weet u dat niet? Dat is toch op zijn best een vroom en een opgeknapt mens. Die zijn best doet. Maar is dat een christen? Of als we spreken over gerechtvaardigd te zijn door het geloof. En zoals Ursinus zegt, maar er is niets van zichtbaar in een voortgang van het gerechtvaardigd zijn wat uitkomt in de heiliging van het leven. Of iemand die gelooft dat Jezus voor alle mensen gestorven is zonder onderscheid. En dat we met veel verve verdedigen dat Jezus toch van alle mensen houdt. Dat is ook een stukje beleving van het christen zijn in deze tijd. Dat is de wiskundige beschouwing dat we zo snel klaar zijn. En dan is het geweest en dat is gegeven. En nu moeten we aan het werk. Beleiden, wijden en strijden. Voorwaarts christenstrijders, excelsior. Maar wacht eens even. Waarom wordt gij christen genaamd? Waarom heet u christen? En zegt iemand, maar dat is toch niet omdat ik doe, omdat ik heb, omdat ik ben, omdat ik zal. En omdat we goede bedoelingen hebben met elkaar. Nee, waarom wordt gij christen genaamd? Omdat ik door het geloof, en dat is niet een soort rekensom
of een bepaalde menselijke beschouwing. Maar dat is het geloof van zondag 7. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid uit louter genade van God mij geschonken is. De drieslag van het evangelie. Nadat gij gehoord hebt, nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden door de Heilige Geest. Dat is het. Alzo zijn er zalving deelachtig. En dat bedoelt Johannes ons te zeggen. En de zalving die gijlieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet vernodigd. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Mannen, broeders, dat is de beleving van het christen zijn. Weten we persoonlijk daar ook iets van. Gij hebt de zalving van de Heilige. En gij weet alle dingen. Dat is wat. Maar is dat ook zo? Is dit de beleving van mijn christen zijn? Ik ben gezalfd. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. Want waar zou ik het anders moeten zoeken? Ik ben een rank in de ware wijnstok, geplant en geënt in Jezus Christus. Een lam, een schaap van de kudde van de goede herder. De Heilige Geest getuigt met mijn geest dat ik een kind van ooit. Die zalving als een druppel op uw hart en in uw hart gevallen. Een druppel die uw hart zacht en week maakt. Dat zegt Job immers. De Allerhoogste maakt mijn hart week. Dat is de zalving van Christus die een week hart had. Een druppel die heel uw leven gaat doordringen. Als u een druppel water op een houten vloer morst, dan hoef je maar een dag te wachten, dan is het weer weg, weggetrokken. Maar pas op, als u daar olie zou morsen, dat gaat erin, dat gaat doortrekken. En dan krijg u er nooit meer uit. Dat is nou de zalving van Christus. Dat gaat ons leven doordringen. En dat is er nooit meer uit te krijgen. Een druppel die uw leven gaat helen en de wonden gaat balsemen. Een druppel die uw leven ook gaat voeden. De olie is ook een voedzaamheid in het Oude Testament. Een druppel die uw hart tot overgave gaat brengen en de droefheid naar God gaat verwekken. Alzo zijn zalving deelachtig, die uw ziel doet huppelen van zielenvreugd. De zalving van de Heilige. En vanuit die zalving, gij weet alle dingen. Want in die zalving is alles gegeven voor het tijdelijke, want dat is de enige troost in mijn leven. In leven en sterven beide. Door die zalving is er bekwaammaking voor een eeuwige toekomst en erfenis. En waarom we daar de nadruk aan geven? Omdat we het vandaag zo anders horen en kunnen horen. Er allerlei andere geluiden zijn. Maar daar gaan we nu maar verder aan voorbij. Want dat zal de tweede lezing ons wat naderbij brengen. Hoe dat christenleven nu staat in die pelgrimstocht in deze wereld en door het woestijnleven. Dat zal ons brengen bij het kruis opnemen om Christus te volgen. Maar zover gaan we nu nog niet. We hebben het nu over het fundament. Over datgene wat ons in de gestalte en vanuit de gestalte van Christus ook ons deel wordt gemaakt in de zalving alzo aan hem. Maar de eerste vraag is en blijft. Ben ik door het geloof een levend lidmaat van Christus? Ken ik hem in zijn drievoudig ambt? Dan is het immers ook hersteld. Dan ben ik ook hersteld als kind van Adam. Als een ambteloze. Als een vluchteling voor God. Als een vijand van zijn liefde. Maar dan wordt het in mij in beginsel hersteld. Hoe klein, hoe teer dan ook. Daarom sprak ik van een druppel van die zalving. Maar die zalving is overvloedig. Die is over het hoofd van Davids grote zoon uitgestort. En gelijk die olie van zijn hoofd gaat druipen, de baard en klederzoom doortrekt. En daarmee zijn alle ledematen, alle lidmaten die onder het hoofd Christus gedracht zijn bedoeld. Alzo zijn er zalving deelachtig. En die gaat in mij dat drievoudig ambt herstellen om zijn naam te belijden, om mijn leven aan hem te wijden en om met hem tegen de zonde te strijden. Daar gaat je levenshouding boekdelen spreken. Daar gaat een geur van je leven uit. Je bent een gezalfde. En ze zagen aan hen dat ze bij Jezus geweest waren. Leesbare brieven van Christus, niet geschreven met pen en inkt, maar vervuld met de Heilige Geest. Vervuld met heilige zalfolie. En hoe dieper de Heilige Geest je leert wie je zelf bent en hoe groot Christus is, hoe meer je van binnen de vlam in je hart en je ziel gaat ervaren. Hoe meer dat hij spreekt tot ons op de weg. Was ons hart dan niet brandende in ons toen hij zijn mond opendeed en hij ons de schriften ging verklaren van Mozes en de profeten? Was ons hart niet brandende in ons? Alzo zijn er zalving deelachtig. En dan komt er een bepaalde tucht over je leven. Dan zult ook met mij eens zijn, mannenbroeders. Is er dan een betere profeet, priester en koning dan dat we aan zijn zalving deelgenoot worden gemaakt? En vanuit het drievoudig ambt kunnen we elkaar geen pijnloos leven beloven. Nee, dat niet. Dat niet. Toen Winston Churchill het Engelse volk toesprak na de gedane oorlogsverklaring aan Nazi-Duitsland, toen heeft hij dit gezegd. Volk van Engeland, ik heb u niets anders te beloven dan bloed, zweet en tranen. Maar uiteindelijk de overwinning. Laat ons dit vanuit het evangelie gezegd mogen zijn. Mannen, strijd de goede strijd van het geloof. Om hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren. Want gij zijt een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En zeg nu zelf. Dit is toch leven met uitzicht. Ik weet het wel. Wij dragen het niet op zak. De erfenis wordt in de hemel bewaard. En gij zegt het woord, wordt in de kracht Gods bewaard voor de erfenis. En als je deelt in de zalving van Christus, dan ken je ook heimwee. Heimwee. Omdat ik besef waar ik ben uitgevallen. En dat ik verlang om weer in die volheid gesteld te worden. Heimwee naar huis. Want ons thuis is niet hier. Ik jaag erna, zegt de apostel. Of ik het ook grijpen mocht. En waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En in de eeuwige lofzang van de drie enige God. Zal het dan volop paradijs. Worden in de waardigheid van een volk bestaande uit profeten, priesters en koning die eeuwig hem de lof zullen toezingen en het lam zullen aanbidden. Waar God zal zijn, alles en in alle. En dan de climax. En wij zullen met hem als koning heersen in alle eeuwigheid. Nooit meer de nederlaag. De strijd voor goed te boven en het doel is bereikt. God drieënig, vol. En zijn volk vol van hem. Broeders, één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij is. Strek ik mij naar hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. Naar de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Ik zie uit. Naar de finish. Deze woorden hebben deze week in Milhannes al meer geklonken. Ik zie uit naar de finis. Om voor altijd bij de Heere te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Dat beleef ik. In mijn christen zijn. In deze tijd. Dank u wel. Als antwoord hierop willen we samen gaan zingen uit Psalm 19. En daarvan het zesde en ook het zevende vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wet en onderhoud vindt daarin grote loon. Vers 6 en 7 van Psalm 19. Thank you.
We gaan dan nu luisteren naar enkele versen die het koor ten gehoor wil gaan brengen. Ik wil daartoe nu de gelegenheid geven.